Vanmiddag wil ik u graag meenemen naar Efeze 2 om te beginnen. De bedoeling is dat ik daarna nog weer terechtkom in Johannes 10, waarover wij ook vorige keer gesproken hebben. Maar ik lees uit Efeze 2 vanaf vers 11, waar staat: daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheids gebroken hebbende heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Tot zover. Het zal duidelijk zijn dat de apostel hier spreekt over de eenwording van twee verschillende categorieën van mensen die één worden in Christus. Want zo staat het er natuurlijk, en dat staat vooral in het midden van deze pericoop. Het is een beetje een symmetrische structuur in dit schriftgedeelte, maar ik ga er maar niet te ver op in. Maar vooral in het midden van het gedeelte, namelijk in vers 14, 15 en 16, wordt gezegd dat twee, namelijk beiden, één gemaakt zijn in Christus. En die twee, die werden ook geacht strijd te hebben onderling, blijkbaar, want er staat: hij is onze vrede. In vers 14 en het einde van vers 15 staat hetzelfde: hij heeft ons tot een nieuwe mens gemaakt, vredemakende. Dat betekent dat de strijd die er eerst was, en zelfs misschien ook de tegenstelling die er eerst was, die is er nu niet meer. Er is namelijk vrede tot stand gekomen, en wel vrede in Christus. Vrede tussen wie en wie lijkt me ook tamelijk duidelijk, omdat ons aan de ene kant gesproken wordt over heidenen in vers 11 en aan de andere kant wordt gesproken over degenen die besneden zijn in het vlees. En het zal duidelijk zijn dat daarmee Joden worden aangeduid, zodat dit schriftgedeelte meteen gelezen zou kunnen worden in samenhang met bijvoorbeeld Romeinen 2, Romeinen 3, Romeinen 9, noem nog maar even op. Schriftplaatsen dus, waarin gesproken wordt over dat God niet de God is der Joden alleen, maar ook der heidenen. En waarin ook gezegd wordt dat een mens, ongeacht of hij Jood is of heiden, dat een mens behouden wordt, eeuwig leven ontvangt, erfdeel heeft onder het nieuwe verbond, niet op grond van afstamming, maar uitsluitend op grond van geloof. Dat is nou eenmaal de Bijbelse gedachte. En de argumentatie daarvoor is een heel simpele. Die wordt vragende wijze naar voren gebracht in Romeinen 3. Als er staat: is God de God der Joden alleen? Ik moet het eigenlijk een beetje jiddisch uitspreken, denk ik, als ik die vraag zo hoor. Is God een God der Joden alleen? Nee, ik kan dat niet, anders deed ik het al. Hè. Is God een God der Joden alleen? En dan staat er: nee, want er is maar één God. Na de maal hij een enig God is, staat er dan fraai in de Statenvertaling. Maar dat betekent gewoon: er is maar één God. Dus is hij niet alleen God der Joden, maar ook God der heidenen. En vervolgens wordt er dan ook gezegd: al wie de naam des Heren aanroept zal zalig worden. En het heeft dus absoluut niks met enige afstamming van doen. Onthoudt u dat goed? Dat heb ik in ieder geval aan het begin van de middag nog even gezegd. Namelijk, men wordt behouden op grond van geloof en niet op grond van afstamming. Afstamming heeft er namelijk totaal niets mee van doen. Hoewel afstamming in de Bijbel wel degelijk zo hier en daar een rol speelt. Als het geen rol zou spelen, zou men namelijk ook niet kunnen zeggen: hij heeft die beiden tot één nieuwe mens gemaakt enzovoorts, en heeft vrede gemaakt tussen die beiden. Het veronderstelt toch dat er verschil is, en dat is dan toch in de eerste plaats een verschil in afstamming, en in samenhang daarmee is het natuurlijk ook een verschil in godsdienstige overtuiging wellicht, maar in ieder geval een verschil in cultuur, om het zo eens te zeggen. Eigenaardig is dat wij ook dikwijls denken dat als een mens in een bepaald volk geboren wordt, een bepaalde mens als ouders heeft, dat hij daardoor ook een bepaalde godsdienst zou hebben. En bijvoorbeeld als hij een Arabier was, zou hij per definitie Mohammedaan zijn. Ik geloof dat dat een misverstand is en een verkeerde toepassing van de statistiek. De Bijbel leert namelijk niet dat de afstamming bepalend is voor of iemand gelooft, maar dat vooral bepalend is of iemand hoogmoedig of nederig van aard is, om er een van de nummers te noemen, hè, een van de punten. En, want hij moet niet hoogmoedig zijn, want anders onderwerpt hij zich niet aan het woord van God. En het andere is, hij moet inderdaad op zoek zijn naar de waarheid. Hij moet de waarheid willen leren kennen. En dan zegt de schrift ook, wie dat zoekt, die zal dat vinden. En daar wordt ook niet gezegd, behalve als hij van een bepaald volk deel uitmaakt of zo. Dat neemt niet weg, maar dat mag ik misschien helemaal niet zeggen. Het neemt niet weg dat bepaalde karaktereigenschappen natuurlijk wel degelijk ook speciaal gevonden worden bij bepaalde volkeren. En dat maakt het dus wat lastig allemaal. En dat zal betekenen in de praktijk ook dat uit bepaalde volkeren maar weinig mensen tot geloof komen en uit andere volkeren verhoudingsgewijs meer. Dat is het echte verhaal. Maar het is niet op grond van de afstamming of cultuur, maar het is op grond van wie men is. En dat is natuurlijk voor een deel bepaald door afstamming. Maar ik heb u gewaarschuwd, u kunt zich niet op grond van die afstamming excuseren en zeggen, ik kom nou eenmaal uit een hoogmoedig geslacht of een leugenachtig geslacht. Dat lijkt me trouwens geen fraaie excuus, eerlijk gezegd. Want het zal meteen tegen je gebruikt worden, zo hoort het ook. Je kunt je daar niet achter verschuilen, want je weet uit de schrift dat een mens slechts behouden wordt, gerechtvaardigd wordt op grond van geloof en uit anders niks. Maar neem niet weg dat we hier twee categorieën mensen tegenkomen, de ene kant Joden en de andere kant Heidenen, want dat is gewoon wat er staat. Al staat het er dan bedekt, want ik moet er dan meteen bij zeggen, dat de Heidenen dan toch hier wel wat erg uitgebreid beschreven worden. Uitgebreider dan in Romeinen 2, waar gewoon gezegd wordt, de Heidenen hebben de wet niet. Degenen die de wet niet hebben zijn dan dus ineens heidenen. Dat is een heel gemakkelijke omschrijving. Maar hier staat een veel uitgebreidere beschrijving. Namelijk, ze zijn niet besneden, ze zijn zonder Christus. Vreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop zonder God in de wereld enzovoorts. En bovendien zijn ze verre. Dat staat er ook nog. Dus een wat uitgebreide beschrijving. Voor de heidenen, en wat de Joden betreft, wel het hele woord Jood staat er geloof ik niet eens in, hè. Er wordt alleen gesproken over degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet. Hetgeen dan ook weer een tamelijk uitgebreide beschrijving is van het Joodse volk. Maar over die twee categorieën gaat het. Nou staat aan, want ik neem aan dat u dat allemaal wel weet hoor, maar nou staat aan, daarom gedenkt dat gij in die tijd, vroeger dus, en ik laat de tussenzin en de uitgebreide beschrijving nu even weg. Ik neem de draad gewoon op in vers 11 en lees meteen door in vers 12. Daarom gedenkt dat gij in die tijd, en het is hetzelfde als eertijds in vers 11, vroeger dus, dat gij eertijds waart zonder Christus, zonder Messias, en dan in de Statenvertaling vervreemd van het burgerschap Israëls. Dus men had geen Christus, men had geen deel aan het burgerschap van Israël, men was geen Israëliet, betekent dat. Men had geen Israëlitisch paspoort, hè? Dus dat is het eigenlijk, hè? Geen Israëlitisch burgerschap. En dan, men was vreemd van de verbonden der belofte. Dat betekent uiteraard dat kennelijk de verbonden der belofte slechts een beperkte toepassing hadden waar de heidenen buiten stonden. Want dat betekent het dan, hè? Vreemdelingen is foreigners, hè, in het Engels, buitenlanders dus eigenlijk. Ze waren daar vreemd van, stonden buiten die verbonden der belofte. Ze hadden dus, want dat vloeit eruit voort, geen hoop. En eigenlijk hangen al deze dingen met elkaar samen natuurlijk. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde, hè. Maar zonder hoop in de wereld, want als er geen belofte is, is er geen hoop. En bovendien ook zonder God. God had hen ook eigenlijk verlaten, staat er. Zonder God in de wereld. Nou begin ik voor de gelegenheid eens even achteraf. Het moet natuurlijk duidelijk zijn dat vers 13 zegt, even ter zake, dat vers 13 zegt dat die situatie veranderd is. En dat komt natuurlijk omdat hier gesproken wordt tot gelovige mensen. En die hebben deel gekregen aan die dingen waar ze eerst geen deel aan hadden. En dus staat er, maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden. En dan volgt er nog het een en ander. Maar dan ga ik even de weg terug in vers 12. Er staat namelijk zonder God in de wereld. Zijn de heidenen zonder God in de wereld? Nou, ja, min of meer. Maar dat is niet de goede vraag. De vraag had moeten zijn, waren de heidenen zonder God in de wereld? Want het is één ding om aan te tonen dat de heidenen zonder God zijn. Het is een ander ding om aan te tonen dat het ook altijd zo was. Ja, dat zijn toch twee dingen, of niet? Ja, dat ze zonder God zijn, dat kun je beargumenteren uit Romeinen 1. Waar staat dat God de mens, in het algemeen ongelovige mensen, dus zeker de heidenen, heeft losgelaten en overgegeven aan allerlei onreinheid de voeten. Maar staat, ik heb altijd een hekel om het te lezen, dat is zo'n lang end. Maar het staat in Romeinen 1, hè? Goed, maar er staat tot driemaal toe dat God de mensheid de wereld heeft losgelaten. Bovendien staat er in heel algemene termen dat de toorn Gods over de mensheid wordt geopenbaard. En pas later wordt dan verklaard hoe het komt. God heeft de mens losgelaten, dus sinds die tijd inderdaad is de mens zonder God in de wereld. Sinds wanneer dan? Ja, het staat er niet helemaal bij, maar uit het verband zou je toch moeten opmaken dat er speciaal geldt voor de dagen na de dood en opstanding van Christus, waar immers de wereld hem niet gekend heeft en de zijnen hem niet hebben aangenomen, Johannes 1, hè, daar heeft de Heer vervolgens ook de wereld niet meer gekend en hij heeft ook de zijnen niet, aangenomen. Dat wil zeggen dat hij inderdaad de wereld en de zijnen, oftewel de heidenen en Israël, Joodse volken, hoe je dat maar zegt, heeft hij inderdaad losgelaten. En we, langzamerhand zijn we toch wel bekend met de gedachte dat God, als hij dan al wat doet, dan houdt hij zich bezig met de roeping, de heiliging van de gemeente. Dat is zijn volk, daar houdt hij zich mee bezig en niet met de wereld. De wereld losgelaten. Dus te zeggen dat de heidenen zonder God zijn in de wereld is een volstrekt duidelijke zaak, lijkt mij dan. He? Daarmee hebben we niet gezegd dat er geen God is, of dat God geen interesse zou hebben in de gang van zaken in de wereld, maar daarmee is wel gezegd dat God zich niet met de gang van zaken in de wereld bemoeit, althans niet publiekelijk. Want ook dan blijft nog toch de gedachte zich soms aan ons opdringen dat God toch hier en daar de hand heeft in bepaalde dingen die in de wereld nog eenmaal gebeuren. Weliswaar in strijd met zijn wil, maar hij zorgt in ieder geval dat hij in de toekomst alsnog zijn wil met de wereld zal kunnen volbrengen. En wat daarvoor nodig is, doet hij ongetwijfeld. Maar in het algemeen, de heidenen zijn zonder God in de wereld. Oké, maar nu, waren de heidenen ook zonder God in de wereld in oud-testamentische tijd? En dan wordt het toch wel wat moeilijk, omdat we dan toch wel wat uitspraken hebben, met name in het Oude Testament, dat God zich wel degelijk met de volkeren, met de heidenen in het algemeen bemoeit. Wij vinden aan de ene kant dat God zich bemoeit met de individuele heiden, en aan de andere kant met de diverse volkeren. Om met de eerste te beginnen, hij hield zich bezig met heidenen die inderdaad tot geloof kwamen. Hij liet zich vinden. We denken aan aan Naaman bijvoorbeeld. En oh, laten we eens over de dames hebben. De koningin van Sheba, dat is de buurvrouw dan van Salomo. Maar goed, daar gaat het nou even niet over. Maar, en dan denken we nog aan de kamerling uit Moorland. Dat kan nog net. Is het Oud Testament? Nou, net niet eigenlijk. Maar in ieder geval, God hield zich wel degelijk ook met heidenen bezig. En bovendien, en dan gaan we langzamerhand over naar de volkeren waar God zich mee bezig hield. Dan hebben we bijvoorbeeld Kores, waarvan de Heer zegt, dat is mijn knecht. Dat was een heiden, maar die was dus niet zonder God. God ging met hem, God hielp hem. En het is God zelf geweest die ervoor gezorgd heeft dat deze Kores, de Pers, zijn Persische, nou vooruit Medo-Persische, maar zijn Persische wereldrijk kon oprichten. Al was het maar opdat daardoor de Joden gelegenheid zouden krijgen om inderdaad vanuit de ballingschap, de Babylonische ballingschap, dan wel Medo-Persische ballingschap, terug te keren naar, in ieder geval naar Jeruzalem. God hield er zich dus mee bezig. En een fase eerder vinden we dat Nebukadnezar van God de macht kreeg om zijn Babylonische Rijk op te richten, al was het maar om vervolgens het Joodse volk weg te voeren in de Babylonische ballingschap. Net andersom dan bij Kores dus. Onder Nebukadnezar werden ze weggevoerd en onder Kores werden ze teruggebracht. En beide, Nebukadnezar zowel als Kores, staan aan het hoofd van een van de bekende wereldrijken. Hè? De eerste Babylonische Rijk en daarna Kores, het Persische Wereldrijk. En in dat verband van die wereldrijken wordt ook gezegd dat God de koninkrijken der aarde geeft aan wie hij wil. In het algemeen. uiteindelijk staat er, hij geeft het aan de minste onder de mensen. Wie dat is, dat weten we langzamerhand hopelijk ook. Dat wordt twijfelachtig soms, maar ik denk dat dat de Heer zelf is. Maar dat doet er nou even niet toe. Maar je vindt daar toch wel degelijk dat God zich bezighoudt met de gang van zaken in de wereld, met de volkeren in het algemeen, dus met de heidenen. En een mooi argument, maar voor sommigen niet sterk genoeg, vind ik altijd, dat Abraham ook maar een gewone heiden was. Uit Ur der Galdeeën. Een Galdeeër dus. Maar God hield er zich mee bezig. Nou, zo kennen we natuurlijk nog wat voorbeelden, waaruit toch zou moeten blijken dat in oud-testamentische tijd de Heer zich dan toch wel degelijk, zij het dan zeer beperkt misschien, naar ons idee, maar zich bezig hield met de gang van zaken in de wereld. En dat kun je vandaag niet zeggen. Waren de heidenen dus zonder God in de wereld? Nou, ik heb de neiging te zeggen, nou, nee, hè? Toch? Ja, ik vraag het maar. Misschien dat u een beter idee hebt, maar het lijkt mij toch wat moeilijk om vast te houden dat de heidenen zonder God waren in de wereld. Als je praat over nieuwtestamentische tijd, dan zeg ik volmondig ja, ze waren zonder God in de wereld. Maar als je dat dan tot de Efeziërs zegt, dan geldt dat natuurlijk toch maar voor korte tijd. De tijd vanaf de dood en opstanding van Christus tot het moment dat zij met het evangelie bereikt werden, dat is toch binnen één generatie geweest. Dus dat is niet zo'n lange tijd, hè? Nou goed. Kijk even verder wat er nog meer staat. Er staat, zonder God in de wereld, geen hoop hebbende, hadden de heidenen geen hoop? Ja, Job hebben we net van gezongen. Ik weet dat mijn verlosser leeft, en dat zegt hij natuurlijk niet als de vaststelling van een feit, hij was per slotverrekening geen journalist, maar ja... Nou ja, feiten. Nou goed, maar hij zegt het niet als een vaststelling van een feit, maar uiteraard is dat een hoopvolle gedachte. Dat blijkt trouwens ook uit de geschiedenis van Job. Hij had hoop op de toekomst, op wat verwijzen dan ook. En zelfs bij zijn leven werd die hoop zelfs nog gerealiseerd. En Job was in elk geval een heide. Was niet zonder hoop. Maar nou even een andere. We hebben toch wel eens gelezen in de Bijbel dat de beloften die gedaan zijn aan Abraham en David, maar dan ben ik alweer een stapje verder terug in het vers, dat de beloften die aan Abraham en David gedaan zijn weliswaar vererfd worden aan, laten we zeggen, aan het volk Israël in het algemeen. Maar daarin wordt toch ook gesproken over dat Abraham een vader zou zijn van velen, zo niet alle volkeren, en dat in Abraham en zijn zaad, en dus in Israël natuurlijk, alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Hoezo waren zij dan zonder hoop? Ja, omdat ze het niet wisten, misschien, ja. Maar daar hebben we het hier nou even niet over, ze waren zonder hoop. En bovendien kunnen we dan nog wel even wat verder terug dan Abraham. Dan kom ik gewoon terecht bij Adam en Eva. Hè? Tot wie gezegd werd dat het zaad der vrouw, het zaad van de slang, de kop zou vermorzelen. Het zogenaamde proto-evangelie, of hoe ze dat maar noemen. Hè? Waar toch aangekondigd wordt dat er ooit verlossing tot stand zou komen. En er staat er natuurlijk wat sumier in Genesis 3... Maar uit het een en ander blijkt, niet alleen uit de Bijbel, maar ook daarbuiten blijkt, dat men toch wel heel wat gedetailleerder geweten heeft van hoe dat zou gaan. Dat die verlosser zou komen en dat inderdaad de mensheid hersteld, verlost zou worden, of hoe dat maar heten mag. Hoezo waren de heidenen dan zonder hoop? En dat die heidenen dat wisten, wel, dat kun je ook wel bewijzen. Het mooie is natuurlijk het verhaal van de wijzen uit het oosten, hè? Die kwamen ook uit Galdea. Jazeker, de magiërs komen nou eenmaal daar vandaan, ook uit Mesopotamië, uit Irak zeg maar, hè? Uit waar Abraham ook vandaan kwam, daar kwamen ze vandaan. En die wisten precies hoe het zat. En ze kwamen tot de geboren koning der Joden. Wat hadden zij dan met die koning der Joden te maken? Wel, heel eenvoudig, zij wisten kennelijk dat de koning der Joden eens over al de volkeren zou heersen. En ze komen zich vast aan hem onderwerpen, zodat je maar ziet dat ze eerstelingen zijn. En hoeveel waren er, wijzen? Hè? Als je het mij vraagt, 2. Maar dat is even terzijde. Hè? Denk je niet? Eerstelingen? 2. Denk ik. Toch? Dubbeldeeltjes zijn, denk ik. Staat niet bij hoeveel. Maar als ik moet kiezen, dan, we kunnen nu nog wedden natuurlijk. He? Niet voor je eerstgeboorterecht uiteraard. Nee. Nou goed, maar dat even terzijde. Maar er waren heidenen die dat wisten. Dus, Waren ze zonder hoop? Nee, er waren in ieder geval heidenen die hoop hadden. Dan kun je altijd zeggen, nou, maar deze Efeziërs dan blijkbaar niet. Oké, de Efeziërs waren zonder hoop. Maar ik veralgemeniseer het nu. Per slotverrekening staat het hier in het algemeen. Er staat niet, daarom gedenk dat gij die eertijds in Efeze waart, maar gij die eertijds heidenen waart. Het wordt wel geschreven aan de Efeziërs, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat het ook beperkt blijft tot de Efeziërs. Als dat zo is, dan kunnen we net zo goed ophouden vanmiddag. Hè? Het gaat over, niet alleen de Efeziërs, het wordt aan hen geschreven, maar het gaat over heidenen in het algemeen, kennelijk. Daar houden we het nog even op. Nog even, houden we het daarop. Hè? En dan te zeggen dat ze geen hoop hadden, dan moeten we zeggen, nou de meesten, laten we het zo zeggen, de meesten waren zonder God in de wereld. Als je inderdaad generaliseert, hè, veralgemeniseert, dan moet je dus zeggen, de meesten waren zonder God. Maar in absolute zin klopt het niet. Er waren het met God in de wereld. En waren ze zonder hoop? Nou, de meesten waarschijnlijk wel. Maar toch niet allemaal. Dus in het algemeen kun je het toch niet helemaal zo volhouden. En er staat er vreemdelingen van de verbonden der belofte. Nou, de verbonden der belofte, heb ik al vaker gezegd, hè, zijn er twee. Ook twee. Dat kan niet missen, want dat zijn verbonden die, waarbij een belofte gedaan wordt. En eenzijdige verbonden dus, die alleen een belofte inhouden. En dat zijn er twee. De bekendste is natuurlijk die aan Abraham. Dat heet de belofte. En het is de bekendste omdat het de oudste is. Er is er daarna nog één, maar dat is niet anders dan een voorborduren. Wat een rare uitdrukking. Een voorborduren op de belofte die aan Abraham gedaan is. Dat is de belofte aan David. Het Davidisch verbond is net zo goed verbond der belofte. De belofte namelijk aan Abraham was dat hij, Romeinen 4, erfgenaam der wereld zou zijn. En de belofte aan David is dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Alleen staat er zo niet, maar dat is het wel. Namelijk het zaad van Abraham zou de wereld erven. En het zaad van David zou een onvergankelijk koninkrijk hebben. Een onvergankelijk koninkrijk, een onwankelbaar koninkrijk, houdt uiteraard in dat de koning op die troon inderdaad de wereld beërft. Dat kan niet missen. Kan lang duren, maar hij beërft hem. Want hij heeft een onwankelbaar, zeg maar gewoon eeuwig koninkrijk. Vandaar dan ook dat als het Nieuwe Testament opent, dat die woorden die er staan in Matthäus 1 vers 1 inderdaad meteen raak zijn. De vaste ankers van het Nieuwe Testament in het Oude, waar staat het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Oftewel, degene die aan David zowel als Abraham beloofd was. Het beloofde zaad van David, het beloofde zaad van Abraham, blijkt er maar één te zijn, want hij is zaad van beide, uiteraard. Dat is ook niks bijzonders, want David zelf was natuurlijk zaad van Abraham. Het is dus inderdaad in elkaars verlengde. En dit zijn dan de verbonden der belofte en die worden dan vervuld in de komst van de Messias. Nou, waren de heidenen vreemdelingen van de verbonden der belofte? Nee, de beloften werden gedaan in verband met een eeuwig en dus universeel, het hele heelal betreffende koninkrijk. En dus ook in verband met een koninkrijk over alle volkeren. Waren ze daar dan vreemdelingen van? Nou, alleen als ze ongelovig waren. Maar je kunt dus niet zeggen, de heidenen die niet besneden zijn, die geen Jood zijn, wat de afstamming betreft, zijn vreemdelingen van die verbonden der belofte. Dat klopt niet. Daar is iets mee mis. Je kunt wel in het algemeen zeggen, de beloften zijn aan Israël gedaan en niet aan de heidenen. Dat is waar. Maar de vervulling van de belofte aan Israël zou gegeven worden aan allen die geloven. En andersom, de vervulling zou niet gegeven worden aan die Israëlieten die niet geloven. Wel, die aanvullende voorwaarden die erbij genoemd worden. Zodat het hier wat moeilijk wordt. Wat zijn er voor hen? Over wie gaat het? Nou, de enige heidenen waar echt van gezegd kan worden dat ze vreemd waren van de verbonden der belofte, zonder God in de wereld en geen hoop, moeten ongelovige heidenen geweest zijn. Je kan het dus niet eens van alle heidenen zeggen. Het is allemaal wat problematisch. En dan ga ik verder terug. Ik ben er nog niet. Er staat vervreemd van het burgerschap Israëls. Dan moet ik meteen wat corrigeren. Ik heb in het verleden altijd gezegd dat ik het vers las. Er staat vervreemd, maar het moet zijn vreemd. Het argument daarvoor is niet het Grieks, maar het argument daarvoor is het Nederlands. Gewoon wat er staat namelijk. Het argument is namelijk dat er gezegd wordt van heidenen. En van heidenen zeggen wij dat zijn niet Joden. En heidenen hebben dus nooit deel gehad aan het burgerschap Israëls. En kunnen daar ook niet van vervreemd zijn. Want vervreemd wil zeggen dat ze weliswaar vreemd zijn. Maar ze waren dat niet altijd. Zij zijn dus vreemd gegaan. Ja, goed, ja. Geworden. Ja. Dat wil zeggen, dus lezen we en zeggen, nou, vervreemd. Dat kan eigenlijk niet, dat moet zijn vreemd, want de heidenen hebben nooit deel gehad aan het burgerschap Israëls. Wat we nader inzien, er zit een addertje onder het gras, heet dat. Want de uitdrukking vervreemd is heus netjes vertaald. Ja, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de vertaling met vervreemd eigenlijk de meest voor de hand liggende is. U kent de redenering. Hè? De redenering is deze. Dat een woord moet je letterlijk vertalen. En vertalen in de brede betekenis. Tenzij dan dat uit het verband blijkt dat er een beperking wordt opgelegd. En als wij dus het verband lezen. Dan zeggen wij. Nee, het gaat alleen over heidenen. En die waren geen Israëlieten. Dus nemen we de beperking. En wordt het niet vervreemd. Maar wordt het gewoon vreemd van het burgerschap Israëls. Zo doen we dat dan. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat het woord wat er staat inderdaad in eerste instantie de betekenis heeft van vervreemd van. Ik heb het opgeschreven apallotrio. Ik kan het niet uit mijn mond krijgen. Apallotrio. Allotria ken ik wel. Maar, hè? Dat is in Zwolle, hè? Ja, die ken ik goed. Allotria. Maar het is eigenlijk apo. En dat betekent inderdaad ergens vanaf. En dan allotrio, dat wil zeggen vreemd maken of zoiets. Daar wordt het vreemd van, hè? Dat is het. Dus ergens bij vandaan, waarbij het voorzetsel een beetje overbodig is, maar het versterkt juist de betekenis van dat het een vreemd van geworden is, erbij vandaan gegaan is. Dat hoeft het niet per se te zijn, maar het ligt wel het meest voor de hand. Dus ik denk toch dat de Statenvertalers hun werk goed gedaan hebben. Waarna dus de volgende vraag is. Als het goed vertaald is, dat corrigeer ik dus nu. Ik heb het verleden anders gezegd nu, het moet toch zijn vervreemd. Waarna de volgende vraag is, niet hoe kan het? De vraag moet namelijk zijn, welke heidenen zijn dat dan die vervreemd zijn van het burgerschap Israëls? Hebben we ze weer? Ja, inderdaad, ja. Heidenen die deel hebben gehad aan het burgerschap Israëls, maar die daarvan vervreemd zijn. En die tegelijkertijd daarmee God verloren hebben, hun hoop verloren hebben, hun deel aan de verbonden der belofte verloren hebben. Kortom, ze zijn ook zonder Christus in de wereld. Dat moeten dus heidenen zijn die tot ongeloof gekomen zijn. Als je het nou netjes leest, puur, je weet verder van niks, je leest dit, hè. Er moeten heidenen zijn die tot ongeloof gekomen zijn. Als het waar is dat men aan Christus, aan de verbonden, deel heeft door geloof, en dat is waar, dan kan het alleen maar zo zijn dat hier over heidenen gesproken wordt, die deel hadden aan het burgerschap Israëls, of anders gezegd, die door ongeloof een deel aan het burgerschap Israëls zijn kwijtgeraakt. Kennen wij zulke heidenen? Ja. Inderdaad, ja. En voordat je hem meteen zegt, de 10 stammen had je natuurlijk ook nog eerst even kunnen zeggen, dat zijn de Joden. Twee stammenrijk namelijk. Want dat zou ook nog gekund hebben, waren het niet dat ze hier in een aparte categorie worden ingedeeld. Want het zijn heidenen, onbesnedenen, en degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees. Dat zijn dus de Joden. Dus daar kan je dat nou niet meer van zeggen. Maar het neemt niet weg dat je dat ook elders in de Bijbel de Joden wel degelijk in onze bedeling beschouwd worden als heidenen. Omdat ze tot ongeloof gekomen zijn en daarmee, in het algemeen gesproken natuurlijk, hun deel aan het burgerschap Israëls verloren hebben, daardoor ook hun recht op het land verloren hebben en daarom ook door de Heer verstrooid zijn onder alle volkeren. Want dat is de normale situatie geweest gedurende onze bedeling. Dus het zou zelfs op de Joden van toepassing gebracht kunnen worden, waren het niet dat deze heidenen die hier genoemd worden staan tegenover de Joden. Er wordt juist gezegd dat die twee één geworden zijn. Dus bij die heidenen die vreemd zijn geworden of vervreemd zijn van de burgerschap Israël, kun je niet meer rekenen, de Joden. Maar wel degelijk de 10 stammen van Israël. Jazeker. Ja. En nou moet ik er meteen bij zeggen, dat hoeft niet per se zo te zijn. Maar als je het letterlijk, werkelijk letterlijk wil nemen wat hier staat, puur letterlijk, hè, elk woord meetellen, waarom het er staat enzovoorts, dan zou je toch tot de conclusie moeten komen dat hier inderdaad gesproken wordt over lui die eerst wel hoop hadden en niet meer, die eerst nabij waren en nu verre zijn, die eerst deel hadden aan het burgerschap Israëls en daarvan vervreemd zijn geworden enzovoorts. Want dan zijn het per definitie ongelovigen, nou ja, dan gaat het over een ongelovig volk, zal ik maar zeggen. En daarvan kun je rustig zeggen dat het inderdaad zijn recht op Israël verspeeld heeft. Dat klopt inderdaad. Die hebben geen deel aan de vervulling der belofte. Dus de hoop weg. Tenzij dan dat zij ooit nog eens tot geloof komen. En dat is een gedachte die in verband met de Joden in elk geval ontwikkeld wordt in Romeinen 11. Indien zij in hun ongeloof niet blijven, staat er dan, maar ik zoek het niet op, hè. Indien zij in hun ongeloof niet blijven, zullen ook zij weder ingeënt worden op de olijfboom. Dat verhaal is dat daar, hè. Ze zijn op grond van ongeloof afgehouden, maar als ze in hun ongeloof niet blijven, worden ze weer erop gezet. En dat komt dus precies met dat beeld overeen, wat ons daar wordt voorgehouden in Romeinen 11, dat de ongelovige Israëlieten afgesneden worden van de olijfboom. En van de heidenen kun je dat zo niet zeggen. Dus ligt het voor de hand dat hier inderdaad gesproken wordt, niet in de eerste plaats over heiden in het algemeen, maar er wordt in het bijzonder gesproken, bij nader inzien dan, hè, wordt in het bijzonder gesproken over de 10 stammen van Israël. Er is nog een ander argument waarom dat zo is, maar dat, dan volg ik weer de gewone lijn van deze gedachte. Dat is namelijk dat de gedachte dat 2-1 worden in Christus, dat die gedachte ontleend is aan het Oude Testament. Ik sta even in mijn Bijbel te kijken of ze dat ook met kleine lettertjes erbij afgedrukt hebben, maar ik zie het zo gauw niet. Het is namelijk ontleend aan de profetieën van Ezechiël 34 en 37. Dat kan haast niet missen. Het kan helemaal niet missen. Het is ontleend aan de profetieën van Ezechiël 34 en 37... waar gesproken wordt over twee volkeren die één worden in Christus. En daarbij staat gewoon bij wie het zijn. Dat kan niet missen. Want de een heet Juda en de ander heet Efraïm. Of Jozef, mag allebei. Ik ga in de eerste plaats naar Ezechiël 37. Vanaf vers 15 is dat de profetie. Ezechiël 37 vanaf vers 15. Wijders geschieden des Heren woord tot mij zeggende, gij nu mensenkind. Maar let even op, er staat weliswaar mensenkind in de vertaling, maar er staat in het Hebreeuws gewoon zoon des mensen. Ben Adam. De zoon des mensen. Dat betekent kennelijk niet, dat kan het niet betekenen, dat Ezechiël de zoon des mensen is. Dat zou alleen kunnen als hij in rechte lijn erfgenaam was van de troon van David, maar dat is hij niet. En dus blijft alleen over dat deze Ezechiël hier in deze profetie een type is van Christus. Want die is de zoon des mensen. Dat de vertalers er ook zo zwak vertaald hebben met mensenkind, komt natuurlijk omdat zij ook wel zagen dat hij geen aanspraak kon maken op de titel zoon des mensen. Daar komt zo'n slappe vertaling vandaan, maar dan zijn we meteen de typologie kwijt. De gedachte is namelijk dat Ezechiël een type is van Christus. En dan staat er ook, gij nu mensenkind, neem u een hout, een boom eigenlijk. Levend hout moet je aan denken, niet een dood hout. Hout, een boom. Denk maar gerust aan een stamboom, of van mijn part denk je aan de olijfboom uit Romeinen 11 weer. Hè? Kan ook. Neem u een hout en schrijf daarop voor Juda, namelijk voor de zonen van Israël, de kinderen Israëls, zijn metgezellen. En neem een ander hout. Dat was een ander hout dat niet van deze stal is, maar een beetje vreemd natuurlijk. Maar neem u een ander hout. Kom ik later op terug, hè. Neem u een ander hout en schrijf daarop voor Jozef. Ofwel het hout van Efraïm. Dat is hetzelfde, dat weet u, hè. Efraïm is gewoon de zoon van Jozef. De stam wordt onder beide namen aangeduid. En Efraïm of Jozef is de eerstgeborene van alle 12 stammen, maar in het bijzonder natuurlijk ook van de 10 stammen. En dan staat er vervolgens, Nee, er staat in eerst voor Juda en voor de kinderen Israëls. En dan de andere is voor Jozef, het hout van Efraïm en van het ganse huis Israëls. Want dat klopt natuurlijk. Jozef en Efraïm staan niet eens alleen voor de 10, maar eigenlijk ook voor de 12. Alleen hier is het toch weer de 10, omdat de 2 natuurlijk apart genoemd worden onder de naam Juda, het Joodse volk. Maar dan gaan we verder. Doe gij ze dan nader, het een tot het ander, tot één hout. En ze zullen tot één, of namelijk ze zullen tot één worden in uw hand. Ze worden tot één in Ezechiël. In de hand van Ezechiël. In Christus dus eigenlijk. Want daar komt het nog niet, in de Zoon des Mensen. En dan staat er. En wanneer de kinderen uw volks tot u zullen spreken, zeggen, dan zult gij ons niet te kennen geven wat u deze dingen zijn. Zo spreekt het hen al dus. Enzovoorts. Dat betekent dat het alleen uitgelegd wordt als ze erom vragen. Zodat het aanvankelijk een verborgenheid is. En een die niet zomaar in het openbaar uitgelegd wordt of gepredikt wordt. Maar een die alleen geopenbaard of bekendgemaakt wordt als er om gevraagd wordt. Als je dus niet vraagt, zul je het nooit weten. Waarmee je maar weer ziet dat het verband moet houden met onze bedeling. De verborgenheden. Dus een vragen. Nou, dan staat er. Als ze dat vragen, zo spreekt het hen al, zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal het hout van Jozef, dat uiteraard in Efraïms hand geweest is, en van de stammen Israëls zijn metgezellen, dat zijn de 10 stammen dus, nemen, en ik zal dezelfde met hem voegen tot het hout van Juda, dat zijn de 2, en zal ze maken tot 1 hout, en dan heb je dus weer alle 12 stammen, de 10 en de 2, tot 1 geworden. Er staat er ook, zij zullen 1 worden in mijn hand, let op, ze zullen 1 worden in mijn hand. Toch in Christus of in de Heere dus. Hè? En dan de houten nu op de welke gij zult geschreven hebben, zullen in uw hand zijn voor hun lieder ogen. En spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal de kinderen Israëls halen uit het midden der heidenen waarheen zij getogen zijn, en zal ze vergaderen van rondom en brengen hen in het land. Wie? De 2 of de 10 stammen? Hè? Allebei. Krijg je meteen het goede antwoord. Ja, allebei. Dat wil zeggen, alle 12 stammen uiteraard. Dat het gebeurt misschien in een bepaalde volgorde, dat kan wel wezen, maar daar gaat het niet over. Hè? Dus alle 12. Ze zullen tot 1 worden in mijn hand, is de gedachte, en dus zijn ze dan alle 12 volgens vers 21. En dan vers 22, en ik zal ze maken tot 1 volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen 1 koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot 2 volken zijn, nog voortaan meer in 2 koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden, met hun vervoerselen, met alle overtredingen. Zie je wel, dat is ongeloof, waarover hier gesproken wordt. Afgoderij en het algemeen ongeloof, waardoor zij vreemd waren geworden van het burgerschap Israëls. Wie, de 2 of de 10? Iets moeilijker deze vraag. Ook allebei natuurlijk. Alleen gaat het daar in Efeze niet over, dan gaat het alleen over die 10. Maar hier staan ze alle 12, hè? En ik zal ze verlossen uit hun woonplaatsen, staat er, uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben, en zal ze reinigen, zo zullen zij mij tot volk zijn, Ami, en ik zal hun tot God zijn, en mijn knecht David zal koning over hen zijn, daar heb je de belofte aan David, mijn knecht David zal koning over hen zijn, en ze zullen alle tezamen 1 herder hebben. 1 kudde wordt het dus. En ze zullen in mijn rechten wandelen en mijn inzettingen bewaren en die doen. Weet je hoe dat komt? Omdat Jeremia 31 zegt dat die rechten en inzettingen in hun harten geschreven zijn. Omdat gelovigen geworden zijn. Voor de wedergeboren. Heel eenvoudig. En ze zullen wonen in het land dat ik mijn knecht Jacob gegeven heb, daarin uw vaders gewoond hebben. Of waarin uw vaders gewoond hebben. Ja, daarin zullen ze wonen, zij en hun kinderen. En hun kindskinderen tot in eeuwigheid, daar heb je het onwankelbare koninkrijk van David en de vervulling dus van de beloften aan David enzovoorts. En dan staat er, en mijn knecht David zal hun lieder vorst zijn tot in eeuwigheid en ik zal een verbond des vredes met hem maken. En het een, daar moet je maar aan wennen, dat bestaat niet, dan moet je altijd overslaan, een, dat, wat betekent het nou net als je net zo het uitspreekt, hè? Een, dat. He, wat is een? Niks. Helemaal niks. Moet je gewoon weglaten, betekent ook niks. Ik zal verbond des vredes met hen maken. Welk verbond? Is dan de vraag, hè? Niet een verbond. Verbond is vredes. Wel verbond. Hoezo verbond is vredes? Is het niet bekend? Die uit Jesaja, bijvoorbeeld. Verbond is vredes. Eeuwig verbond. Het is verbond met David. Staat er ook bij, hoor. Het verbond met David heet het verbond des vredes. Of ook een eeuwig verbond. Dat is namelijk gewoon het nieuwe verbond. De vervulling van de belofte aan David, dus. En daarmee ook de vervulling van de belofte aan Abraham. Verbond des vredes zal ik met hem maken. Het zal eeuwig verbond met hen zijn. En ik zal ze inzetten, zal ze vermenigvuldigen en zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. Namelijk mijn tabernakel zal bij hen zijn. Maar lees voor tabernakel en heiligdom maar gewoon de Messias, de Heer zelf. Hè? Ga ik nou niet uitleggen, maar dat is nou helemaal zo. De Heer zelf zal onder hen tabernakelen. En de heidenen, daar heb je de andere categorie, 28, vers 28. De heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, Jehovah, de naam van de God van Israël, notabene. Maar de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilige, als mijn heiligdom in het midden van hen zal zijn tot in eeuwigheid. Zodat in dit gedeelte sprake is van drie categorieën van mensen. De twee stammen, de tien stammen en de heidenen. En sinds wij tot Israël niet alleen nog maar rekenen de Joden, omdat de andere categorieën, de tien stammen, zoek zijn, weet je wel, blijft er weinig anders over dan te zeggen, als we praten over Jood en Heiden, dat daar onder de begrip Heiden ook besloten ligt de tien stammen. En dus kun je praten over heidenen die vervreemd zijn. Al heb je het dan, in het bijzonder natuurlijk, over die heidenen die van oorsprong afstammen van, of erfgenamen zijn van, dat is beter hoor, erfgenamen zijn van de tien stammen van Israël. Maar hier staat het letterlijk, die twee worden tot één. En de derde categorie zijn heidenen, uit vers 28, die worden daarbij verder niet meer besproken. De twee, die één worden, zijn niet Jood en heiden, maar zijn Jood en Jozef, of Jood en Efraïm. Juda en Efraïm, de twee in de tien stammen. Zie, en het lijkt geen twijfel dat Efeze 2 inderdaad bij deze profetie aansluit. Te meer, daar, maar dat is een zijlijn die ik hier in uw midden waarschijnlijk wel kan noemen. Te meer, daar in Efeze natuurlijk sprake is van Christus die twee één maakt. Maar die Christus is inderdaad de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is geen probleem. Hij is dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is ook geen probleem, al staat het er in Efeze natuurlijk niet bij. En verder is het zo dat juist die functie van Christus wordt uitgebeeld in de figuur van de herder. De herder is weliswaar de koning, maar niet zo nadrukkelijk. De herder is degene die de kudde vooruit gaat als de kudde verplaatst moet worden. Die in het midden van de kudde zich bevindt, opdat de kudde zich rond hem zou verzamelen als de kudde in rust is. Die ook de kudde brengt bij het voedsel en doet nederliggen, rust geeft in grazige weiden en al dat soort zaken meer. Kortom, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is feitelijk dezelfde als de herder van de kudde. De functie van de herder voor de kudde is precies dezelfde als de functie van de hoge priester voor het volk. Algehele verzorging namelijk. Nou, dat is Ezechiël 37. Het eerste deel van de profetie neem ik maar even niet mee. Daar gaat het nou even niet om. Maar ik blader wel iets verder terug naar Ezechiël 34... Daar wordt in het algemeen gesproken over de herders van Israël. Eigenlijk is het zo dat dit eenmalige noemen van de herder in Ezechiël 37... Is dat zo? Ja. Het eenmalige noemen van de herder in Ezechiël 37... Dat is niet zomaar wat, maar het is een terugverwijzing uiteraard naar Ezechiël 34. Want het hele hoofdstuk spreekt over een kudde of kudden en een herder. En in Ezechiël 37 wordt er gewoon nog even na verwezen om aan te geven dat Ezechiël 37 dus nadere informatie geeft over wat in Ezechiël 34 staat. En dan gaan we weer. In Ezechiël 34 wordt geprofeteerd in vers 2. Mensenkind profeteert tegen de herders van Israël. Zoon des mensen profeteert tegen de herders van Israël. Ja, maar de titel Zoon des mensen is de titel van de echte, de goede herder. Christus namelijk. En dus wordt er nou geprofeteerd tegen de slechte herders. En dan staat er ook: wee de herderen Israëls die zichzelf weiden in plaats van de kudde. Zullen niet de herders de schapen weiden? Ja, zo hoort het eigenlijk, maar andersom gaat het ook goed hoor. He? Je kunt herder worden om aan de kost te komen, toch? Maar de bedoeling is dat je herder wordt om de schapen aan de kost te laten komen. Dat is wat hier staat, hè? Maar ze doen het voor zichzelf, de herders. En daarom eten ze de schapen ook op. Gij eet het vet en bekleedt u met de wol, gij slacht het gemeste. Kortom, zij misbruiken de kudde, ze misbruiken Israël. En daarom worden ze verstrooid, zegt vers 4. Ze worden weggedrevenen. En dan staat er, de zwakke sterkt gij niet, het kranke heelt gij niet, het gebrokene verbindt gij niet. Kortom, er wordt geen genade, barmhartigheid gegeven en geholpen te bekwame tijd. Heb je die? Of moet ik hem uitleggen? Dat was uit Efeze 4 en daar wordt het gezegd over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Bij wie wij genade vinden en barmhartigheid en om geholpen te worden te bekwame tijd. Je ziet maar, dat is precies wat de herder voor de kudde zou moeten doen. De hoge priester is dus de herder. Hè? Maar ik lees maar weer verder. Het verbrokene verbindt gij niet en het weggedrevene, het vervreemde. Het weggedrevene, jawel, brengt gij niet weder en het verlorene zoekt gij niet. Kortom, de kudde vervreemd. Verdwaald. Raakt in ballingschap, heeft geen leider, enzovoorts. Maar gij heerst over hen met strengheid en met hardigheid. Als Petrus, die in bijzonder ook tot herder aangesteld werd, hè, dat was belast met de zorg over de schapen en de lammeren. Als Petrus het er later over heeft, zegt hij dat de herders de kudde dienen en niet heerschappij hebben over de kudde. Want de kudde is het erfdeel des heren. Herders zijn ook maar dienaren dus. Maar goed, hij zal dit schriftgedeelte ongetwijfeld gelezen hebben als herder. En dan staat in vers 5, alzo zijn zij verstrooid omdat er geen herder is. Althans geen goede. En ze zijn als het wild gedierte des velds tot spijze geworden. Als het over Israël gaat, dan kun je rustig zeggen, zijn tot heidenen geworden. En zijn dus vervreemd van het burgerschap Israëls. En zonder herder in de wereld. En dwalen ze alle als schapen zonder herder. Dat klopt precies. Nou, daarom, vers 7. Gij herders, hoor des Heren woord. Herders waren in Bethlehem, weet u wel. Herders, nou, dat waren goede herders in Bethlehem. Hè. Die hielden des nachts de wacht over hun kudde. En aan hen wordt er de komst van de goede herder aangemeld. Uiteraard, ga er maar niet dieper op in nou. Maar speelt een belangrijke rol, hè, die herders. Leidslieden van Israël. Nou goed, er staat dan vers 8. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik niet, enzovoorts. Hè. Een rare zin, maar... Er staat, omdat mijn schapen geworden zijn tot roof en mijn schapen al het wildgedierte des velds tot spijzen geworden zijn, omdat er geen herder is en mijn herders naar mijn schapen niet vragen en dus ook niet des nachts de wacht hielden over hun kudde, en de herders wijden zichzelf, maar mijn schapen wijden zij niet, daarom gij herders, vers 10, alzo zegt de herder, zegt de Heere aan de herders, ik zal mijn schapen van hun hand eisen. En zal ze van het weiden der schapen doen ophouden, zodat de herders zichzelf niet meer zullen weiden. En ik zal mijn schapen uit hun mond rukken, want ze aten immers de schapen op. Zodat ze hun niet meer tot spijzen zullen zijn. Want zo zegt de Heere, Heere, zie ik, ja inderdaad, ik zal naar mijn schapen vragen en zal ze opzoeken. Gelijk een herder zijn kudde opzoekt ten dagen als in het midden zijn er verspreide schapen is. Die verspreide schapen is uiteraard een verstrooid Israël, waarbij het uiteraard gaat om alle 12 stammen. Maar de Heer zal komen, in zijn wederkomst gaat het dan uiteindelijk over, maar waarom ook niet zijn eerste komst, hè? Maar er staat dan, ik zal naar mijn schapen vragen, en alzo zal ik mijn schapen opzoeken, vers 12, en zal ze redden uit al de plaatsen waarheen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. Uiteindelijk is dat de verwijzing naar de dag des Heren natuurlijk, de komst van de dag des Heren. Maar in eerste instantie natuurlijk ook een verwijzing naar het aanbreken van onze bedeling, waarbij het licht uit de wereld verdween, waarbij duisternis werd, ook trouwens gesymboliseerd in de 3 uren van duisternis tijdens de kruisiging van de Heer Jezus. Maar dat even terzijde. En ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en ze brengen in hun land. Nou, dat betekent letterlijk en uiteindelijk dat de 12 stammen van Israël verzameld worden. Maar het betekent eerder in verband met de verborgenheden van het koninkrijk dat het hier gaat over de roeping van de gemeente. Die gezet zal worden in hun land. Welk land staat er niet bij? Want in ons geval is het de hemel. In hun geval is het uiteraard gewoon het land Kanaan. En dan staat er, ik zal ze weiden op de bergen Israëls bij de stromen en in alle bewoonbare plaatsen des lands. Op een goede weide zal ik ze weiden en op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn en al daar zullen ze nederliggen. Kortom, heel Psalm 23 wordt even op hen toegepast. Want zo zit het feitelijk, hè? En dat is interessant, omdat Psalm 23 uitdrukkelijk zegt dat die dingen pas tot stand komen nadat men geleid is door het dal der schaduw des doods. En dus betekent het dat hier sprake is van opstanding uit de dood. En dus wedergeboorte en dus de wedergeboorte van Israël. Het zit er allemaal aan vast, hoor. Het is een kwestie van schriftplaatsen vergelijken. Maar goed. En dan lees ik vervolgens. Ja, ik sla me wat even wat over. Ja, in vers 16 zegt hij, het verlorene zal ik zoeken. Nou, wie is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was? De zoon des mensen, de goede herder dus. Klopt precies, hè? Wanneer doet hij dat? Ja, nu. Straks ook. Nu ook. Maar goed, het verloren zal ik zoeken en het weggedrevene zal ik wederbrengen. Kortom, wat vervreemd was van het burgerschap is, dat zal ik weer nabij brengen. En wat verder was, zal ik nabij brengen, enzovoort. Ik zal hem weer hoop geven en al dat soort zaken meer. Dat is toch zo? Al die uitspraken uit Efeze 2 kunnen hierop van toepassing gebracht worden. En dan lees ik even verder in vers 20. Daarom zegt de Heere, Heere al zo tot hem, zie ik, ja ik zal richten tussen het vette klein vee en tussen het magere klein vee. Ik heb vroeger wel eens gedacht dat dit rechtstreeks verband had met Matthäus 25, waar klein vee verzameld wordt, de term wordt niet gebruikt, maar er wordt klein vee verzameld, schapen en bokken namelijk. En de ene helft wordt gezegend, de schapen en de bokken uiteraard niet. Het verhaal kennen we langzamerhand. Bij nader inzien denk ik dat we eerst Ezechiël 34 zouden moeten vergelijken met Ezechiël 37. Dat ligt heel wat dichter in de buurt. En dan de vraag beantwoorden, wie zijn die twee kudden? Klein vee en klein vee. Vet klein vee en mager klein vee. En dan is het niet meer Matthäus 25. Maar dan is het al heel wat eerder. Dan zijn het de 2 en de 10 stammen. Het vette klein vee en het magere klein vee. Het vette klein vee, dat is die zoon die nooit weg geweest is. Het magere klein vee, dat is die zoon die met zijn erfdeel verspeeld had. Had meegekregen en doorgebracht. Weet u wel, de verloren zoon, die gelijkenis heb ik het ineens over. Lucas 15. Dus het vette klein vee lijkt mij te zijn het Joodse volk. In het algemeen dan. En het magere klein vee, de 10 stammen. Maar als u het andersom wil lezen, maakt mij dat geen... Kein Flauzaus, voor de Duitsers dan. Ja, dat maakt me niks uit, want het wordt toch niet echt op teruggekomen. Maar dat lijkt me het meest voor de hand liggend te zijn. En dan staat er, omdat gij al de zwakken met de zijde en met de schouder verdrinkt en met uw hoornen stoten, dat gij dezelfde naar buiten toe verstrooid hebt, daarom zal ik mijn schapen verlossen, dat ze niet meer tot roof zullen zijn. Ik zal richten tussen klein vee en klein vee. Dan zijn ze ineens helemaal gelijk. Niet meer vette klein vee en mager klein vee, maar gewoon klein vee en klein vee. Dan zijn ze volkomen gelijk. En dat is wat we mogen verwachten. Want in het volgende gedeelte is er helemaal geen verschil meer. Namelijk, ik zal 1 herder over hen, beide, maar beide staat er niet, maar dat leen ik even uit Efeze 2. Ik zal 1 herder over hen verwekken. En hij zal hen weiden, namelijk mijn knecht David, Christus dus nog steeds, de zoon van David. Die zal ze weiden, die zal hun tot herder zijn, dan wel tot hoge priester, dan wel tot middelaar van het nieuwe verbond. Nee, staat hier nog niet, met 2 versen verder wel hoor. Want daar staat in vers 24, en ik, de Heere, zal hun tot God zijn en mijn knecht David zal vorst zijn in het midden van hen. Dat is natuurlijk eigenlijk ook 2 keer hetzelfde. Ik, de Heer, heb het gesproken en ik zal verbond des vredes met hen maken. Het nieuwe verbond dus. En dus is hij de middelaar van het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond worden de 2 tot 1 gemaakt. En ik zal het boosgedierte uit het land doen ophouden. En ze zullen zeker veilig wonen in de woestijn en slapen in de wouden. Het hele verhaal zit er prachtig in. Uiteindelijk wordt het dan toegepast natuurlijk op de definitieve terugverzameling. Letterlijk van de 2 en de 10 stammen als die op aarde in de volgende bedeling tot geloof gekomen zijn. Want dan klopt het helemaal, letterlijk helemaal precies. Het boosgedierte is dan misschien ook letterlijk het boosgedierte. Maar ik denk vooral aan het boosgedierte zoals daar zijn. Ik heb dan David even gevraagd. Zoals daar zijn de leeuw, de beer... De luipaard. Jawel, de boze. Kortom, dat zijn die wereldrijken die in de eindtijd hun zeven koppen opsteken. Hè? De boze gedierte. Maar misschien ook wel letterlijk, want lees maar verder. En ze zullen veilig wonen in de woestijn. Waar zou dat nou wezen? Hm? De woestijn van Edom, hè? Petra. Jawel, tuurlijk, letterlijk. En slapen in de wouden. En uiteindelijk gesteld zullen ze gebracht worden in het land. Doordat de herder voor hun aangezicht doorbreekt. Maar dan zit ik ineens in Micha. Die voor de kudde schapen doorbreekt vanuit Bosra of Petra. Vanuit Edom. En dat is Micha. Daar gaan we nou niet verder op in. Hè? Dat is de uiteindelijke vervulling. Maar niettemin kan het ook heel goed op onze dagen van toepassing gebracht worden. Want het boos gedierte is de macht van Efee. Blijf even bij Efee. Daar ben ik per slotverrekening begonnen vanmiddag. Het zijn de overheden, hoe heet het ook weer? Overheden, machten, tronen, heerschappij en alle namen die gedaan. We denken omdat het boos gedierte is. Hè? Ja. Overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Dat was Efeze 1 en Efeze 6, achtereenvolgens dan. En er staat dat ze zullen veilig wonen in de woestijn. Dat is uitgegaan buiten de legerplaats. Dat is Hebreeën 13 gewoon. Laat ons dan tot hem, tot de hoge priester, maar het is de herder. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En nu kom je in de woestijn terecht. Waar ze die bok ook naartoe gejaagd hadden, weet je wel. Azazel. Zoiets, ja. We kijken niet op een E, meer of minder, hoor. Maar inderdaad, ja. Azazel, dat verhaal is het. Dus op de gemeente is het ook van toepassing. Alleen moet je dan wel even een niveautje hoger toepassen. En slapen in de wouden, veilige plaatsen namelijk, met schaduw en dat soort dingen meer. Kortom, waar het hier over gaat, is over de eenwording van de 2 en de 10 stammen. In de toekomst, in elk geval. Maar het leidt geen twijfel dat in Efeze 2 dezezelfde gedachte wordt toegepast. Dezezelfde profetie wordt toegepast op de roeping van de gemeente. Dat kan ook. Maar dan betekent het zoals in de toekomst de 2 en de 10 stammen één worden. Omdat heel Israël zal zalig worden. En vanuit Israël, uit alle 12 stammen, het koninkrijk zal opgericht worden op aarde. Zo betekent het ook dat als dat Israël van dan een type is van de gemeente van nu. En dat is ongetwijfeld zo. Dan betekent het ook dat de gemeente primair gevormd wordt uit de 2 en de 10 stammen. Nou ja, primair, dat kun je verschillend opvatten. Laten we maar zeggen in die volgorde. Eerst uit de 2 en daarna uit de 10. Dat daarna de 10 een overwicht heeft daarin, dat lijkt me een duidelijke zaak. He? Met eerstgeboorterecht en al dat soort dingen. Zodat het uiteindelijk aan de 10 stammen wordt toegeschreven. Maar het gaat wel degelijk over de eenwording van de 2 en de 10 stammen. Dat vinden we dus later terug in Efeze 2. En voor ik het vergeet, ik weet nooit wanneer ik het nou zal zeggen. Maar voor ik het vergeet, Efeze 4, die dan vervolgens de praktische... Het praktische vervolg en gevolg geeft van Efeze 2. Want je moet eigenlijk vanuit Efeze 2 toch eens een paar keer rechtstreeks doorlezen in Efeze 4. Dat moet zo volgens de structuur van het boek. Dan lees je in Efeze 4 verder. Ik bid u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. De twee kudden zijn bij elkaar geroepen door de herder. Het is nou 1 kudde, 1 herder. Stond toch in Efeze 2? Die 2 zijn tot 1 geworden in Christus, dat is dan uiteindelijk de gemeente. Maar ik sprong even verder terug naar Ezechiël. De 2 kudden zijn bij elkaar geroepen door de herder, want de schapen horen zijn stemmen, ze volgen hem, ze zijn dus geroepen. Ik bid u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig de roeping waarmee de herder u geroepen heeft. He, zo, hè? Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid. Dat zijn allemaal karaktereigenschappen van schapen, zoals u weet. Vooral van de makken. En we hebben het over makke schapen. Er gaan veel makke schapen in 1 gemeente, denk ik altijd. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid. Met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. Want liefde staat ook voor die eenheid, hè. En dan u benaarstigende te behouden de eenheid des geestes. Dat betekent gewoon geestelijke eenheid. Niet eenheid van de geest, maar gewoon geestelijke eenheid. U benaderen te behouden de geestelijke eenheid door de band des vredes. En de band des vredes is volstrekt hetzelfde als het verbond des vredes uit Ezechiël 34 en 37. En natuurlijk nog wat andere schriftplaatsen, met name Jesaja. Het verbond des vredes, het nieuwe verbond. Dan heb je dezelfde begrippen bij elkaar. Ik weet wel dat er een hoofdstuk tussen zit, maar ik heb al eens vaker uitgelegd dat Efeze 3 een parenthese is, hè? Die moet je dus af en toe eens een keer overslaan, alsof je helemaal tussen haakjes staat. Hoofdstuk 3 begint ook net als hoofdstuk 4 en dat komt omdat dan gewoon in hoofdstuk 4 vers 1 de draad weer opgenomen wordt waar in hoofdstuk 3 vers 1 gebleven was. Dus je moet vanuit hoofdstuk 2 eigenlijk gewoon doorlezen rechtstreeks in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 2 zegt dan dat wij beide door één geest de toegang hebben tot de Vader en samen gebouwd worden, beiden gebouwd worden op hetzelfde fundament, tot een geestelijke tempel, tot een heilige tempel, tot een woonstede Gods, vers 22, tot een woonstede Gods in de geest. Zo bid ik u dan, op grond van deze dingen, bid ik u dan, ik de gevangene in de Heer, dat gewandeld ware de roeping, en dan u benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Dat is die geestelijke tempel immers. Ze moeten bij elkaar blijven, al die steentjes. De bouwwerk, het is één tempel. Die eenheid zou bewaard moeten worden. En wel door de band des vredes, door het nieuwe verbond. En dan vind je dus precies dezelfde begrippen bij elkaar als ook in Ezekiel 34 en 37. En daar gaat het mij nu maar even om. Zodat ik nou even terugkeer naar Efeze 2 vers 12. Als er dus staat dat gij in die tijd waart zonder Christus, dan ben ik op grond van de rest geneigd te lezen. Ja, dat is niet altijd zo geweest, maar wel sinds de terzijdestelling van de 10 stammen. Want de 10 stammen werden zoek gemaakt en verstrooid dus in de Assyrische ballingschap, eigenlijk door de Assyriërs, vanwege hun ongeloof, vanwege dat zij absoluut niet wensten Jehovah te dienen. Ze hebben dat ook nooit gedaan. Meteen niet bij het ontstaan van het 10 stammenrijk en daarna nooit niet. Integendeel, de slechte invloed van de 10 stammen is bovendien nog uitgezaaid, of weet je zoiets. Ja, dat is wel een goede term in dit verband. Uitgezaaid naar de 2 stammenrijk zelfs. Er staat, hij deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, want hij deed naar wat zijn vader, want zijn moeder was uit het huis van Agab. Weet je wel? Dat betekent dat de koning van het 2 stammenhuis verwant was aan de koning van het 10 stammenhuis, of rijk. En daarmee ook alle ellende overnam. Dus de 10 stammen werden echt in ongelovigheid in de ballingschap gestuurd. Maar daarna, kennelijk, hier wordt ook hier over hen gesproken, omdat zij inderdaad van alle heidenen als eerste het evangelie horen. En zelfs in betrekkelijk grote getalen aanvaarden, want daar gaat het om. Nou, dan lees ik nog even verder in Efeze 4... Want in Efeze 4 staat in vers 17, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand. Dan waren ze toch niet altijd duister? En dan dezelfde uitdrukking weer, vervreemd. Het is de tweede keer dat die uitdrukking voortkomt. Apollotrio. Ja, ja, oefenen. Dus vervreemd zijnde van het leven Gods. Door de onwetendheid die in hen is. En hoe komt het dat ze onwetend zijn? Staat er hierachter. Ik heb het al gezegd in verband met hoofdstuk 2. Maar toen zei ik het zelf. Maar hier staat het. Door de verharding hun harten. Dat betekent dat het ooit anders geweest is. Door de verharding hun harten. Namelijk door hun ongeloof. Want daar komt het op neer. Het moet ontstaan zijn. Het is er niet altijd geweest. En dus zou je ook hier in de eerste plaats moeten denken aan heidenen, namelijk de 10 stammen. Welke ongevoelig geworden zijnde. Nou, daar kun je helemaal niks anders meer mee. Ongevoelig geworden zijnde. Zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid en alle onreinigheid gierig te bedrijven. Nou, dat is nog zo'n beschrijving. En de laatste keer dat we zo'n beschrijving vinden is in Colossens 21. Heb ik precies alle 3 schriftplaatsen genoemd waar het woord vervreemd staat. Colossense 1 vers 21. Moet ik eigenlijk lezen vanaf vers 19. Want het is welbehagen geweest dat in hem, in Christus, in de goede herder, in de hoge priester en de ordening van Melchizedek, de middelaar van het nieuwe verbond, dat in hem, de zoon van David, al de volheid wonen zou. Blijven zou betekent dat. Zeg maar eeuwig, hè. Blijven zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, heb je me? Vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, hetzij de dingen die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u die eertijds vervreemd waart, dat is de derde keer en laatste keer dat de term staat. U die eertijds vervreemd waart en vijanden, namelijk vijanden, door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijn vleeses, door de dood, het lichaam is niet zijn vleeselijk lichaam, lichaam zijn vleeses, maar het lichaam namelijk zijn vlees, of zijn vlees namelijk zijn lichaam. Het gaat over de gemeente, hè? Niet zijn vleeselijk lichaam, maar in tegendeel, het gaat om het lichaam van Christus, namelijk de gemeente. Wel, door de dood, opdat hij u zo heilig en onberispelijk, ik zei het al, door de dal der schaduwen des doods heen, doet hij ons nederliggen aan grazige weiden. Daarna, hier staat het ook. Opdat hij u zo heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen, indien gij maar blijft in het geloof gefundeerd en vast, enzovoorts. Hier staat het veel korter en hier is het ook makkelijker anders uit te leggen. Maar dat komt natuurlijk omdat in Colossense alles kort wordt samengevat. Hè? En je wordt geacht Efeze in ieder geval al gelezen te hebben. Efeze 4 vers 18 vind ik trouwens zelf bijzonder duidelijk, omdat daar omstandig omheen geschreven staat. Het is zo geworden. Het was eertijds niet, maar nu wel. En voor zover je dat dan in Efeze 2 niet zo duidelijk leest, lees je dat dan toch duidelijk in Efeze 4. Er is nog iets waar ik even nadruk op wil leggen. Dat is Efeze 2, die neem ik maar, omdat hij het uitgebreidst beschrijft. Vanuit Colossense is dat veel moeilijker. Efeze 2 namelijk, waar staat, want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft. En de middenmuur is afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap, dat is het tegenovergestelde van de vrede die hier genoemd wordt, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden inzetting bestaande. De wet mag dan het verschil zijn tussen Jood en heiden in het algemeen, maar het was natuurlijk ook het verschil tussen Jood en de 10 stammen. Eenvoudig omdat onder wet dan verstaan moet worden de judaïstische wet. Niet zozeer de mosaïsche wet, want die hadden de 10 stammen ook, al hadden ze die losgelaten overigens hoor. Maar het grote verschil is natuurlijk dat de Joden inderdaad hun identiteit ontlenen eigenlijk aan het judaïsme, de Joodse godsdienst, die pas ontstaan is lang nadat de 10 stammen al in ballingschap waren weggevoerd. 10 stammen hebben dus nooit de Joodse wetten gekend. Vandaar dan ook dat de besnijdenis bij hun waarschijnlijk niet meer werd toegepast. Al moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen dat de gemiddelde Amerikaan, zeg maar Efremiet, wel degelijk besneden is. Dat hangen ze niet aan de grote klok. Want ja, hoewel het in de Bijbel heet een besnijdening die in het openbaar is, blijkt het in de praktijk tamelijk verborgen te zijn. Maar dat heeft andere redenen. Maar officieel zijn ze niet besneden, niet uit godsdienstige overwegingen. Maar je moet eens over nadenken, wat een merkwaardig verschijnsel dat is, dat in zo'n land als Amerika inderdaad de jongetjes bij de geboorte gewoon meteen besneden worden. Tenzij men per se te kennen geeft dat men niet wil. Moet je wel snel bij zijn, want het kind zelf kan het niet zeggen natuurlijk. Die haalt toch wel, dus dat maakt niet uit. Hè? Maar het is wel zo. Dan worden de kinderen geboren in het ziekenhuis. Schijnt een ziekte te zijn, een geboorte. Maar vreemd is dat, hè? Maar goed, Maar er wordt geboren in het ziekenhuis. En als ze toch met die scharen en messen rondlopen, wordt het meteen besneden. Nee, dat is zo. Ja. 10 tegen 1 dat ze je openmaken omdat er ergens wat weggenomen moet worden, nemen ze meteen je blinde darm mee. Ze hebben toch die schaar in de hand. Dus nou ja, goed. Laat maar zitten. Maar toch vreemd dat daar een besnijdenis plaatsvindt terwijl niemand het merkt. Toch iets Israëlitisch. Heel merkwaardig. Zonder enige duidelijke aanwijzbare oorzaak. Maar goed, dat even terzijde. Maar hier staat dus de vijandschap teniet gedaan. Dat is dus gewoon de wet. Dat klopt, want de 10 stammen hebben niet onder de wet geleefd. Never. Ze hadden wel de boeken van Mozes overigens, ooit. Maar ook al lang niet meer. De Samaritanen hebben die alleen nog overgehouden, hè. Maar dan staat er, opdat hij, vers 16, opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis. Hoezo door het kruis? Want door het kruis wordt men toch niet verzoend? We worden verzoend door de opstanding van Christus, niet door het kruis. Waarom staat hij dan door het kruis? Nou, het staat erachter. Er staat achter een beperkende opmerking, waarbij de betekenis van de kruis beperkt wordt, staat namelijk door het kruis de vijandschap aan hetzelfde, namelijk de vijandschap aan het kruis gedood hebbende. De verzoening komt weliswaar tot stand door de opstanding, maar voor zover de vijandschap bestond uit de wet, is daar de verzoening dus tot stand, of de vrede tot stand gekomen, doordat de wet werd weggedaan door de dood van de Heer Jezus. Daar heb je niks aan als je daarna niet tot geloof komt, overigens. Dus het is een tamelijk theoretische zaak. Maar het kruis wordt hier niet genoemd omdat men door de dood van Christus verzoend wordt, want dat is niet waar. Men wordt verzoend door zijn opstanding. Maar hier gaat het om iets specifieks, namelijk de wet. Die onderscheid maakt van nature tussen Jood en Heiden, meer in het bijzonder tussen Jood en de 10 stammen. Maar dat is inderdaad weggenomen en dat is uiteindelijk voor de betekenis van de uitdrukking bloed des kruises die we zojuist even lazen in Colossense 1. Dan gaat het om het leven dat tot stand gekomen is na het kruis. Maar Colossense zegt het heel snel, als je het niet begrijpen wil, hoef je niet. Maar dan moet je wel eerst terug naar Romeinen en Efeze om daarna alsnog te proberen te begrijpen wat er in Colossense staat, maar niet andersom. Je moet altijd met het uitgebreidste boek beginnen. Dat is Romeinen, daarna Efeze, iets korter. En daarna nog korter, Colossense. En verder is er niet meer. Hoger is er ook niet trouwens. Nou goed. Maar de gedachte is dan dat door het bloed van Christus, vers 13, wij inderdaad verzoend zijn en dat deze twee ook inderdaad één geworden zijn door het bloed van Christus. Het bloed des kruises heet het later in Colossense. Maar het gaat om hetzelfde. Door de opstanding van degene die eerst gestorven is. En bij zijn dood werd een einde gemaakt aan de wet. En door zijn opstanding komt eenheid onder het nieuwe verbond, het verbond des vredes, tot stand. Zodat de opstanding van Christus hierin wel degelijk een belangrijke rol speelt. En nu ga ik nog even een heel eind verder terug. Namelijk naar Johannes 10, waar ik vorige keer ook even was. Van bij nader inzien moet ik daar toch nog het een en ander van zeggen. Beter vroeg dan laat, denk ik altijd. Dus ik doe het nou maar even heel vroeg. De vorige keer namelijk hebben wij ons bezig gehouden in Johannes 10 met die goede herder die zijn leven stelt voor de schapen, vers 11 en vers 15. Ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb toen gezegd, de traditionele gedachte is dat daarbij over de dood van de Heer Jezus gesproken wordt. Maar ik moet u zeggen, dat is niet waar, dat kan niet en ik heb u dat ook uitgelegd waarom niet. Dat betekent het woord sowieso niet. Dat betekent namelijk neerzetten. En ik heb uitgelegd, dat is nog steeds het sterkste argument. Het gaat erom dat juist de huurlingen vlieden, de schapen in de steek laten. En als de echte herder nou dood gaat ter wille van de schapen, dan zijn de schapen zonder herder definitief. Dat kan het dus niet zijn. Daar zijn de schapen niet mee gebaat. Schapen zijn gebaat bij een herder die trouw is, die altijd blijft, die altijd naar de schapen omziet enzovoort. Die het verloren zoekt, de gebrokenen verbindt, of hoe het allemaal maar heten mag. Je kan maken wat je wil, maar wat er staat is, de huurling stelt zijn leven niet voor de schapen, wijdt zich niet aan de schapen, maar doet het andersom. Die stelt de schapen voor zichzelf, hè? Maar de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En bij de slechte herder is het leven van de schapen gesteld voor de herder. Goed. Dus als hij een leven stelt, dan wil het zeggen dat hij dat neerzet. Ik heb u toen gezegd dat hetzelfde woord stellen vervolgens gebruikt wordt in vers 17 en in vers, ik dacht nog een keer, vers 18, ja. Waar het ineens vertaald is met afleggen. En toen heb ik uitgelegd dat dat heel goed kan, want het stellen, dat kan positief zijn in de zin van ik zet het definitief hier neer met een grote klap. Hè? Daar staat hij dan. Maar hetzelfde woord kan ook betekenen van ik heb het even niet nodig, dus ik leg het hier even. Dan heet het bij ons leggen. Dan is het zwak, hè? Dan wordt het. Ik leg hem hier neer. Hè? Dan, dat zou kunnen. En toen heb ik gezegd uit het verband, uit de tegenstelling met opdat ik hetzelfde wederom nemen, vers 17, blijft er weinig anders over dan te concluderen dat dat woord stellen dus kennelijk nu in vers 17 en 18 ineens in betekenis beperkt wordt. Dat alleen de slappe kant ervan genomen wordt, zeg maar de negatieve kant. En dan staat het tegenover de opstanding van Christus. Hij legt het af om het wederop te nemen. En zo hebben de vertalers het kennelijk ook opgevat. Ik heb dus eigenlijk precies verteld, uitgelegd ook, wat de vertalers vertaald hebben in dit schriftgedeelte. Bij het nader inzien moet ik u zeggen dat er echter nog een andere mogelijkheid is. En hoe langer ik daarover nadenk, hoe beter me die lijkt, eerlijk gezegd. Maar ja, ik zal me vertellen. Wat is ik zeg, als afleggen het tegengestelde is, of het stellen hè, in vers 17, datzelfde titermie in het Grieks. Hè, als dat het tegengestelde is van hetzelfde wederom nemen, dan is deze verklaring correct. Maar wie zegt nou, hè, dat is dan de vraag even, wie zegt nou dat het een tegenstelling is? Waarom zou het niet hetzelfde kunnen zijn? Of een aanvulling, het hoeft nog niet per se hetzelfde te zijn, maar het hoeft ook niet een tegenstelling te zijn. Het kan in elkaars verlengde liggen, het hoeft niet per se in het tegenover elkaar te liggen, dat begrijp je toch, hè? Een tegenstelling hebben, oké, zoals het zo vertaald is, is het ook een tegenstelling. Daar is niks mee mis. Maar beter lijkt mij om te zien dat het geen tegenstelling is, maar dat het in elkaars verlengde ligt. Daar heb ik geen goed argument voor. Het beste argument wat ik heb namelijk, is het argument dat dat precies in overeenstemming is met de manier van redeneren van Johannes. Maar als je die niet kent, dan heb je aan zijn opmerking natuurlijk helemaal niks, hè? Maar voor mij betekent die wel wat. Dus Johannes leert lezen, blijkt dat hij steeds dezelfde dingen herhaalt en verder uitbouwt en weer hetzelfde zegt met andere woorden enzovoorts. Waarbij je niet, vooral niet al te veel nadruk moet leggen op de gebruikte voegwoorden, want die spelen geen rol. Dat zijn gewoon komma's eigenlijk en welk voegwoord er staat, dat maakt niet uit. Hè? En, weet u wel, namelijk gewoon. Hè? Ja. Nou, wat staat hier nou? Dan lezen we het even op de manier die ik voorstel. Hè? Daarom heeft mij de Vader lief overmits ik mijn leven stel. Ga je geen bezwaar tegen maken. Het werd eerder ook zo vertaald, waarom nu ook niet. En dan, opdat ik hetzelfde wederom nemen. Dan betekent het gewoon dat de Heer zijn leven wijdt aan de schapen. En als hij als herder gedood wordt. Nou kom ik vanuit het Oude Testament, hè. Als hij als herder over de kudde gedood wordt, betekent het gewoon dat hij dan dus weer uit de dood opstaat. En dat staat erachter. Hij stelt zijn leven voor de schapen, wat is de consequentie daarvan? Nou, stel dat hij gedood wordt, veronderstel bedoel ik nu trouwens, hè? Veronderstel dat hij gedood wordt, dan staat hij op uit de dood. Opdat hij voor de kudde zou blijven zorgen. En dat is het verschil met alle andere herders. Die sterven sowieso een keer. Dan gaan we even van de herder over naar de hoge priester uit Hebreeën. Wat maar een heel klein stapje was, heb ik al uitgelegd. Dan staat daar van de herders van het oude verbond. En dus van de hoge priesters van het oude verbond. Even sprong maken. Er staat dat zij door de dood verhinderd werden te blijven. Zij stierven en ja, is eraf verlopen. Er werd ijlings een andere aangesteld, maar niet min. Gesteld dus, hè. Maar niettemin werden ze door de dood verhinderd te blijven, terwijl van de hoge priester van het nieuwe verbond, de goede herder dus, uitdrukkelijk gezegd wordt dat hij dat geworden is wegens de kracht des onvergankelijke levens. En hij kan dus ook volkomen zalig maken, puntje, 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 omdat hij altijd leeft. Puntje, 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 puntje. Want zo staat het er, hè? In, wat is het, Hebreeën 10, geloof ik. Of 9, of daar in de buurt. Hij kan hem volkomen zalig maken omdat hij altijd leeft, wegens de kracht des onvergankelijke levens. Dus het lijkt mij dat je in vers 17 net zo goed voor afleggen kunt blijven lezen. Stellen, hij stelt zijn leven voor de schapen. En wegens die kracht des onvergankelijke levens uit de Hebreeën betekent het uiteraard dat als hij sterft, dat hij onmiddellijk weer uit de dood opstaat. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Nou, dan gaan we even verder. Vers 18, niemand neemt hetzelfde van mij. Hé, het kan dus van hem afgenomen worden. Ja, nee. Er staat, niemand neemt hetzelfde van mij. Daar sprak hij dus ook niet over in vers 17. Waar hij in vers 17 over sprak, is dat hij nou eenmaal dat leven had en dus ook zou blijven leven. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel nou. Blijven leven in de zin van, zou hij sterven, dan neemt hij het weer op. En dus zegt hij, niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Maar er staat, ik stel het zelf. Dat is hetzelfde woord afleggen, hè? Ik leg het van mezelf af, ik stel het zelf. Ik heb macht hetzelfde te stellen. Hier staat het in elk geval. Ik heb macht hetzelfde te stellen. En daarom dus, omdat hij hetzelfde kan stellen waar hij wil, heeft hij dus ook macht hetzelfde wederop te nemen in het geval dat iemand het toch van hem afnam. En dan zegt u, maar er staat toch niemand neemt het van mezelf af. Nee, maar dat betekent dat hij dus het leven weer aanneemt. En dus opstaat uit de dood. En dan lijkt mij nog het meest duidelijk in dat verband de uitdrukking die nu volgt. Want die krijgt in mijn gedachte althans ineens een veel veel sterkere betekenis. Er staat namelijk, dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Welk gebod? Goed, een gebod, een wetmatigheid. Dus iets wat hij kan, weet je wel. Een gebod dat is een voorwerp geheel of gedeeltelijk in de vloeistof gedompeld ondervindt opwaartse druk. Dat is een gebod, dat is een wet. Zo van, als dat gebeurt, dan gebeurt er dat. He? Als je het in het water hangt, dan is het ineens lichter. Dan weegt het minder. He? Zo, dan krijg je een reactie. Toch? Dat is een wet. Nou, welke gebod, welke wet gaat het hier over? Er zijn twee mogelijkheden. De een is dat deze wetmatigheid betekent dat elke keer als de Heer sterft, staat hij uit de dood op. Ja, want hoor eens, een wet van Archimedes was dit trouwens. Maar die wet van Archimedes heeft alleen zin als het niet gaat om een uitzondering, om een eenmalige gebeurtenis ooit, maar om iets wat altijd zo zal gebeuren. Wat bij herhaling gebeurt, anders noem je het ook geen wet. Dan is het gewoon een beschrijving van een gebeurtenis en daarmee uit. Het wetmatige ontstaat pas als de dingen bij herhaling gebeuren. En dus logischerwijze. En zodat je de gebeurtenissen ook voorspellen kunt vervolgens. En dan wordt het dus, dat betekent dus dat als hij sterft, staat hij weer op. Als wet. Maar dan suggereert het toch op zijn minst dat er bij herhaling gebeurt. En dat nu kan niet, want er staat uitdrukkelijk, maar we weten dat natuurlijk allemaal. Er staat uitdrukkelijk dat hij gestorven is, is hij de zonde eenmaal gestorven. En de dood heerst niet meer over hem. Wat heeft het dan voor zin te zeggen, dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Weinig. Wel iets, maar weinig. Maar die uitdrukking veronderstelt iets wat waar je van op aan kunt, wat bij herhaling gebeurt. Nou, die gedachte van die continuïteit, want dat is het eigenlijk, die laat zich eenvoudig verklaren. De Heer zegt, ik ben de goede herder, ik laat de kudde nooit in de steek. Dat is een wetmatigheid, dat hij altijd bij de kudde blijft. Waar de kudde ook is, of zo, hij zorgt voor de kudde. Het komt overeen met, hij zal of kan volkomen zalig maken. Komt ook overeen met het hogepriesterlijk gebed en dat soort in die hoofdstukken verderop in Johannes. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Leuk hè, niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat had hij in zijn hand? Twee stukken hout. Dat wou ik maar even horen. Heel goed. Twee kudden, twee stukken hout. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat is een wetmatigheid. Dat elke keer als dat geprobeerd wordt, lukt het niet. Elke keer als het schaap dreigt af te dwalen, haalt de Heer hem weer bij. We hebben vaak discussie over de leiding van de Heer in het leven van de gelovigen. Nou, hier heb je een goeie. Hoezo en hoe en wanneer leidt hij? Wel, hij leidt de kudde. Dwaalt er een schaap af, haalt hij het terug. Maak je dus geen zorgen. Ja, je moet wel geloven en bij de kudde horen en willen horen, maar niettemin, dan zorgt hij. Dat is het verhaal. Genade, barmhartigheid en hulp. Oftewel, het afgedwaalde brengt hij terug enzovoorts. Dat is elke keer als dat gebeurt, doet hij het. Dat wil zeggen, men kan van hem op aan. En dat is de betekenis ook van stellen in de positieve betekenis van het woord. Hij stelt zijn leven voor de schapen in vers 11. In vers 15, ik stel mijn leven voor de schapen. Vers 17, daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven stel. En dat houdt dan in dat als het hem ontnomen wordt, dan staat hij weer op. Dan staat er dus achter, opdat ik hetzelfde wederom nemen. Ik heb al eens horen zeggen dat je het ook kunt vertalen met omdat ik hetzelfde wederom nemen, dan wordt het nog sterker van. Ik sta daar niet voor in, want vooral voegwoorden, nou ja, dat is een puinhoop. Daarom zal het wel kloppen, denk ik wel eens. Hè. Daar kun je niet zwerf van op aan. Maar ik geloof dat het daarom gaat. Daarom heeft mij de Vader lief, overmits ik mijn leven stel, zodat inderdaad, als hij sterft, staat hij weer op uit de dood. Hij staat er nog steeds. Het leidt ook geen twijfel dat de Heer ook in oud-testamentische tijd opgetreden is als de herder van de gelovigen. Hij heeft altijd voor de gelovigen gezorgd. Dat is niet alleen zo onder het nieuwe verbond, dat is onder het oude verbond net zo goed waar. En toen stierf hij. En toen stond hij weer op en ging gewoon door met de kudde. Te weiden, dan wel te hoeden. Dat klopt precies, want wij kennen hem als, en ik neem maar even de zijstap dan, als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, ons hoofd. En dus inderdaad de herder. En van de oudste van de gemeente staat dat ze herders zijn, dus dat klopt precies. Het gaat over een kudde waarvan de Heer herder is. En dan nog weer even verder. De kudde is Israël. Gaan we, normaal gesproken, de kudde is Israël. Voor de geachte stem van de herder te kennen, dan kun je van heidenen niet zeggen, van Israël wel. Het is bovendien het zijne, dat Israël, dus dat klopt precies, de kudde is Israël. Wel, is de herder van Israël? Het antwoord is ja, in twee opzichten. Aan de ene kant omdat de term Israël van toepassing gebracht wordt op de gemeente. En in de tweede, dat is bekend natuurlijk. En in de tweede plaats omdat inderdaad de gemeente weer primair uit de 10, secundair uit de 2 denk ik dan wel. Maar primair uit de 10 stammen geroepen is of ontstaan is. Zodat de Heer inderdaad gewoon de herder van de kudde blijft. En dat is, en daar gaat het hier over in Johannes 10, dat is wat er staat in vers 16. Ik geloof dat ik dat vorige keer heb overgeslagen, als ik me goed herinner. Wel gelezen, maar niet genoemd. Maar dat is vers 16. Ik heb nog andere schapen, onder de naam Jozef, dan wel Efraim. Ik heb nog andere schapen, van dezelfde soort overigens, volgens het Griekse woord. Andere, nog meer moet het eigenlijk zijn, hè? Als je tegenwoordig Nederlands vertaalt. Ik heb nog meer schapen, maar die zijn niet van deze stal. Er zijn andere, maar wel van dezelfde soort. Ik heb nog meer schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. En dan gaat het maar om. Neem niet weg dat men dan eerst wel de stem moet horen van deze herder. Kortom, we moeten hem geloven. Maar inderdaad, dan ontstaat die kudde. En het aardige is dan dat het dan alweer heel moeilijk wordt om te zeggen dat Israël in ongeloof terecht is gekomen, dat daardoor het koninkrijk is tegengehouden en dat soort zaken meer. Want langs de andere kant geredeneerd blijkt Israël wel degelijk tot geloof gekomen te zijn.
Johannes 11, vers 52.
Sprong, Johannes 11, vers. Dat is helemaal een sterke natuurlijk, hè? Johannes 11, vers 52. Ja. Dat is notabene een uitspraak, moet je je voorstellen even. Dat is nou ook Johannes, hoor. Dat is een uitspraak door de hoge priester gedaan. Dat wil zeggen, door een slechte herder. Wie was het? Caiaphas, hè? Kan ze nooit aan elkaar houden. Caiaphas, ja. De heer Caiaphas. Jawel. Die zei in verband met de Heer Jezus tegen de Hoge Raad: gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het geheel, en niet het gehele volk verloren gaat. Niet het gehele volk verloren gaat. Eén mens sterft voor het volk, zodat niet het gehele volk verloren gaat. Als het dan waar is dat de Joden gestruikeld hebben en gevallen zijn enzovoorts. Hè? Dan blijkt het toch een ander deel van het volk te zijn wat niet verloren gaat. En wel behouden wordt, toch? Nou, volgende lijn verder. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfde jaars. Hoge priester van wie? Van Israël. Dat er met twee stammen bekend waren, doet er niks aan af dat het hoge priesterschap onder de Joden, terwijl het Levitische hoge priesterschap was, en dus officieel ook eigenlijk het hoge priesterschap was over de 10 stammen. Zou zo naar Bijbelse man hebben moeten zijn. Maar goed. Zijn de hoge priester deszelfde jaars, profiteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Niet een deel, maar voor heel het volk. En niet alleen voor dat volk, voor het volk, maar niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dan heb je hetzelfde verhaal. Dat volk is nu duidelijk, dat zijn uiteraard de Joden. Daar heeft Johannes het steeds over, dat volk. Maar wie zijn dan de kinderen gods die verstrooid waren? Dan kun je wel zeggen, dat is de gemeente, dat wordt natuurlijk ook altijd gezegd. Maar er klopt iets niet aan, omdat de gemeente per definitie niet verstrooid is. Naar Bijbelse norm is de gemeente niet verstrooid. Naar aardse norm weliswaar wel, als het de dienstammen zijn dan gewoon zeker. Maar in andere zin, verspreid buiten Israël, overal, onder alle volkeren, dan zeg je verstrooid. Maar dat heet eigenlijk niet gemeente. De gemeente als volk van God, als een geestelijk Israël, laat ik de term eens een keer gebruiken voor de aardigheid, hè. De gemeente als volk van God heeft namelijk zijn domicilie in de hemel, heeft daar burgerschap ontvangen, is Efeze 2, met Christus gezet in de hemel en is dus niet verstrooid, is al terugverzameld. Alleen niet naar Jeruzalem beneden, maar naar Jeruzalem daarboven is. Wie zijn dan de kinderen Gods die verstrooid waren? Ik kan alleen nog maar zeggen dat de term kinderen gods dus kennelijk van toepassing is op een lager niveau dan wij het normaal gebruiken. Namelijk op het niveau van Israël als zonen gods, gods erfgenamen aan wie God belofte gedaan heeft. Dan zijn het dus de 10 stammen, inderdaad. En die zou hij tot één vergaderen. Niet alleen dat volk, de Joden, maar ook dat andere volk, namelijk de 10 stammen van Israël. Oh, maar dat is geen probleem. Je hebt, er staat natuurlijk zonengods, neem ik aan. Maar de term zonengods wordt zelfs voor de duivel gebruikt. Dat is ook niet zo lekker om daarmee vergeleken te worden nu even, maar...
Maar hoe kun je in het boek mensen betitelen dat ze dood voor God zijn en tegelijkertijd God kinderen noemen?
Het verband, altijd gewoon de context. Je hebt zonengods in de zin van engelen, aan God getrouw engelen. Je hebt zonengods in de zin van ongehoorzaam engelen, daar hoort Satan feitelijk ook bij. En je hebt ook inderdaad kinderen gods in de zin van mensen. Bovendien, de term zonen gods wordt in het Oude Testament al in ieder geval voor gelovigen en voor Israël in het algemeen van toepassing gebracht. Op de erfgenamen van de belofte namelijk. Zo sterk zelfs dat ze zelfs als goden worden aangeduid. Goden. Staat er niet eens zonen gods, maar goden. Terwijl het dan gewoon gaat over een natuurlijk Israël.
Die in... De tegenstelling tussen dit en wat Johannes...
Ja, ja, dat is waar, maar je moet die uitspraak ook lezen in de context. Dat is het nou eenmaal. Uit het verband moet het blijken. En bovendien, je hebt geen andere keus. Dat is makkelijk genoeg. Je kunt niet anders. Er is geen andere verklaring voor. Geen mogelijkheid. Dat volk, en niet alleen voor dat volk, maar omdat die ook de kinderen gods die verstrooid waren. De nadruk ligt ook niet op de uitdrukking kinderen gods. Of zonen gods. Maar het ligt erop dat er twee volken zijn, niet alleen dat volk, dat zijn dus ook kinderen gods of zonen gods, maar ook die zonen gods die verstrooid waren, omdat die bij elkaar gebracht zouden worden. Wel over de opname van de gemeente gaat het uiteraard niet, en dus gaat het inderdaad om de verzameling van het volk, wat van nature de erfgenaam van de belofte zou zijn. En ze worden echt erfgenaam wanneer zij vervolgens tot geloof komen, aan de voorwaarden voldoen. Dus heel eenvoudig. Iemand maakt een testament en er wordt dan daarna door de notaris voorgelezen, heb ik altijd begrepen. Dus alle sprookjes altijd zo, dus dat zal zo wezen. Wordt door de notaris voorgelezen en dan wordt de erfgenamen meegedeeld dat ze weliswaar bedeeld zijn in testament, maar dan moeten ze nog wel, en dan moeten ze een of ander gek ding doen, weet je wel, meestal, hè? Ergens aan voldoen. En dat is met deze dingen ook zo. Israël is van nature erfgenaam aan alle 12 stammen, maar er is wel een voorwaarde aan verbonden, dat is die van geloof. En dat wordt hen dan ook inderdaad uitdrukkelijk verteld. Het is nu de tijd van het testament. Het testament werd voorgelezen, het nieuwe verbond is aangebroken, het oude is vervuld. En dus wordt er gevraagd, ben je gelovig? Vrije erfenis. Niet gelovig, geen erfenis. Dus dat wordt hen allemaal gepredikt. Dus het contrast is ook niet tussen dat volk en de kinderen gods, maar het contrast is tussen dat volk en de kinderen gods die verstrooid waren.